Welkom bij Radio Maria.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovane.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, het programma waar we samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan wij natuurlijk verder met ons verslag over de apostolische reis van paus Franciscus in onder meer Indonesië, Papua Nieuw-Guinea, Oost-Timor en Singapore, die ten einde loopt op 13 september. We waren ondertussen aangekomen na de behandeling van het deeltje over Indonesië, het eerste deel van deze apostolische reis, bij Papua Nieuw-Guinea. En laten we even gaan kijken naar de geschiedenis van de kerk in dit land. En zo ontdekken we ook wat meer over de geschiedenis van het land dat de paus als tweede onderdeel van deze reis bezocht. Er is namelijk zo dat de evangelisatie van Papua Nieuw-Guinea teruggaat tot de 19e eeuw. In 1844 creëerde paus Gregorius XVI het apostolisch vicariaat Melanesië, dat aanvankelijk werd toevertrouwd aan verschillende congregaties en missieinstituten, waaronder de priesters en broeders Maristen. Ook de Italiaanse missionarissen van het Pauselijk Instituut voor Buitenlandse Missies, de missionarissen van het Heilig Hart van Issoudun, die werden gevolgd door anderen. Na aanvankelijke tegenslagen begon de kerk tegen het einde van de 19e eeuw gestaag te groeien. De reorganisatie van de missies in het gebied dateert dan ook uit deze periode. De Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog betekende een abrupte terugslag voor de Papua-Katholieke Kerk, waarbij verschillende religieuze mannen en vrouwen werden vermoord. Slachtoffers van de vervolging waren onder andere catechist en martelaar Pietro Torot. Na de oorlog hervatte de kerk haar werk en in 1966 werd de kerkelijke hiërarchie opgericht met 3 metropoliet aartsbisdommen en 11 suffragane bisdommen. Paus Franciscus is de tweede paus die een apostolische reis maakt naar Papua Nieuw-Guinea, dat 2 werd bezocht door de heilige paus Johannes Paulus II. Deze bezocht het land op 7 mei, van 7 tot 10 mei eigenlijk, 1984, en vervolgens nog eens van 16 tot 18 januari 1995, ter gelegenheid van de zaligverklaring van Pietro Torot, de eerste zalige van Papua Nieuw-Guinea. Zowat 95% van de Papua's zijn christenen, overwegend protestanten, in het bijzonder evangelische lutheranen, en 5% behoort tot andere geloofsovertuigingen. En hoewel de christenen een overweldigende meerderheid vormen, is het christendom niet de staatsgodsdienst en hebben alle religies volledige godsdienstvrijheid. In de preambule van de grondwet wordt echter beloofd de christelijke waarden hoog te houden. De afgelopen jaren heeft de katholieke kerk zich verzet tegen een voorstel van enkele evangelische groeperingen om de grondwet te wijzigen, met als doel de christelijke identiteit van de Papoea-staat te bevestigen. De voorgestelde wijzigingen omvatten het instellen van de heilige drie-eenheid als de bron van het politieke gezag, het hernoemen van het land als de onafhankelijke en christelijke staat Papua-Nieuw-Guinea en het opnemen van het respecteren, naleven en bevorderen van de christelijke principes in de sociale plichten van de burgers. Volgens de katholieke bisschoppen zouden de amendementen echter de aard van de staat veranderen en van Papua-Nieuw-Guinea een confessioneel land maken, in tegenstelling tot de culturele en religieuze diversiteit die de Papoeaanse samenleving altijd heeft gekenmerkt. Katholieken maken bijna 32% uit van de overwegend protestantse Papoea-bevolking. De meeste geestelijken en religieuzen zijn nu inheems, hoewel er nog steeds veel buitenlandse missionarissen zijn, van wie een aantal trouwens ook afkomstig uit Argentinië, het geboorteland van Paus Franciscus. De kerk is goed ingeburgerd, mede dankzij haar belangrijke aanwezigheid op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en welzijnszorg. En ze heeft een cruciale rol gespeeld op het gebied van onderwijs, wat des te belangrijker is in een land waar analfabetisme nog steeds vaak voorkomt, vooral onder vrouwen, en waar bijna de helft van de bevolking jonger is dan 20 jaar. 70% van de scholen in Papoea worden geleid door christelijke kerken, waarvan er 3000 katholiek. Deze toewijding aan onderwijs weerspiegelt de bijzondere pastorale zorg van de kerk in Papoea voor jongeren. Naast het runnen van scholen organiseert ze verschillende activiteiten voor kansarme kinderen om drugsverslaving, geweld door jeugdcriminaliteit en het fenomeen van straatkinderen in verband met vroegtijdige zwangerschappen te voorkomen. In 2018 wijdde de kerk een bijzonder jaar aan jongeren en riep een nationaal jeugdcongres bijeen, met als thema geroepen tot volheid van leven en liefde, om jonge Papoea's aan te moedigen actief van hun geloof te getuigen. Evenzo heeft de kerk van Papoea een bijzondere zorg getoond voor het gezinspastoraat en heeft zij haar pastorale aandacht gericht op de media, met name de nieuwe media, die een belangrijke ruimte zijn geworden voor de overdracht van het geloof aan de nieuwe generaties. Een andere prioriteit van de kerk van Papua-Nieuw-Guinea is het bevorderen van de rol van lekenkatholieken in de nieuwe evangelisatie, wat de focus was van het pastorale actieplan van de bisschoppen van Papua-Nieuw-Guinea dat in 2020 werd gelanceerd. Het plan is erop gericht om de leken katholieken aan te moedigen hun christelijk geloof in het dagelijks leven te beleven door te getuigen van Christus en ook door te zorgen voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Armen, gevangenen, vluchtelingen, drugsverslaafden, straatkinderen, daklozen, mensen met een handicap en mensen die lijden aan AIDS. Sociale kwetsbaarheid en uitsluiting zijn een grote zorg voor de kerk, die zich bijzonder heeft uitgesproken over mensenrechtenkwesties. Ze heeft nadrukkelijk haar bezorgdheid geuit over de rechten van vluchtelingen en asielzoekers in de door Australië gefinancierde verwerkingscentra op Manus Island en Port Moresby en van de lokale inheemse volkeren die bedreigd worden door de activiteiten van de winningsindustrieën. De bisschoppen hebben zich eveneens uitgesproken tegen de doodstraf die in 2013 opnieuw werd ingevoerd en tegen de welig tierende mensenhandel. Eerder dit jaar richtten de bisschoppen hun aandacht op de toenemende sociale spanningen die in januari leidden tot gewelddadige protesten in Port Moresby, tegen de loonsverlaging van werknemers in de publieke sector. In een boodschap aan de gelovigen naar aanleiding van de onlusten veroordeelde kardinaal John Ribatt, de aartsbisschop van Port Moresby, het geweld, maar hekelde hij ook het gebrek aan actie van de autoriteiten om de sterke stijging van de kosten van levensonderhoud aan te pakken. Een ander punt van bijzondere zorg voor de lokale kerk is de bescherming van de schepping. Papua-Nieuw-Guinea is namelijk een van de staten die het zwaarst worden getroffen door de klimaatverandering en de daaruit voortvloeiende stijging van de zeespiegel. En dat vooral op de Menem-eilanden in de provincie Madang en op de Cathratet-eilanden in de autonome regio Bougainville. De kerk heeft verschillende initiatieven gelanceerd om het bewustzijn te vergroten, maar ook concrete acties om een ecologische bekering te bevorderen in de archipel in de geest van Laudato Si van Paus Franciscus. De Raad van Kerken van Papua-Nieuw-Guinea bestaat sinds 1965 en verenigt de Katholieke Kerk, de Evangelisch-Lutherse Kerk, de Verenigde Kerk, de Anglicaanse en het Verbond van Baptisten, het Leger des Heils en de Kootenai-Lutherse Kerk. Naast het bevorderen van de ecumenische dialoog tussen zijn leden, promoot de Raad sociale projecten en mengt zich af en toe ook in publieke debatten. Zo konden we even stilstaan dus bij de situatie van de kerk in Papua-Nieuw-Guinea op basis van een artikel van onze collega's van de Vaticaanse media. Laten we even kijken naar het programma dat Paus Franciscus heeft doorlopen. U weet, hij was eerst natuurlijk in Indonesië. Hij is daar vervolgens op het vliegtuig gestapt richting Port Moresby, waar hij aankwam in de avond. De volgende dag, om 9:45, was er een bezoek aan de gouverneur-generaal in het gouvernementshuis en volgde daarna opnieuw een ontmoeting natuurlijk met de autoriteiten, de burgerlijke autoriteiten en het corps diplomatiek. Een belangrijke moment natuurlijk, omwille van het feit dat dit de eerste toespraak is op Papua-Guinese bodem. Laten we luisteren naar de woorden van de Heilige Vader. We gaan u daarvan een vertaling geven van deze toespraak, omwille van het feit dat de audio sowieso letterlijk vertaald werd in het Engels, ook in de originele uitzending, zeg maar. Waardoor we sowieso de stem van de Heilige Vader weinig zouden horen. Maar hij zei dus het volgende: het is mij een genoegen om vandaag bij u te zijn en een bezoek te brengen aan Papua-Nieuw-Guinea. Ik dank de gouverneur-generaal voor zijn hartelijke verwelkomingswoorden en ik dank u allen voor de warme ontvangst. Ik wens de bevolking van het land vrede en voorspoed toe. En ik spreek ook mijn dank uit aan de autoriteiten voor hun hulp aan de kerk in een geest van wederzijdse samenwerking en ten behoeve van het algemene welzijn, terwijl zij vele activiteiten uitvoert. In uw thuisland, een archipel met honderden eilanden, worden meer dan 800 talen gesproken, die overeenkomen met evenveel etnische groepen. Dit wijst op een buitengewone culturele en menselijke rijkdom. En ik moet bekennen dat dit mij enorm fascineert, ook op geestelijk niveau, omdat ik me voorstel dat deze enorme verscheidenheid een uitdaging is voor de Heilige Geest, die harmonie schept te midden van verschillen. Uw land bestaat niet enkel uit eilanden en talen, maar is ook rijk aan natuurlijke hulpbronnen. Deze goederen zijn door God bestemd voor de gehele gemeenschap. Ook al moeten experts van buitenaf en grote internationale bedrijven betrokken zijn bij het exploiteren van deze hulpbronnen, het is enkel maar goed dat er rekening wordt gehouden met de behoeften van de lokale bevolking bij het verdelen van de opbrengsten en het in dienst nemen van werknemers om hun levensomstandigheden te verbeteren. Deze schatten op het gebied van milieu en cultuur vertegenwoordigen tegelijkertijd een grote verantwoordelijkheid, omdat ze van iedereen, van de civiele autoriteiten en van alle burgers, verlangen dat ze initiatieven bevorderen die de natuurlijke en menselijke hulpbronnen op een duurzame en rechtvaardige manier ontwikkelen. Een manier die het welzijn van iedereen verbetert, niemand uitsluit door middel van concrete programma's, internationale samenwerking, wederzijds respect en overeenkomsten die gunstig zijn voor alle partijen. Een noodzakelijke voorwaarde voor zulke blijvende resultaten is de stabiliteit van instellingen, die wordt bevorderd door overeenstemming over bepaalde essentiële punten te midden van verschillende concepten en gevoeligheden, die fundamentele keuze is van verschillende concepten en gevoeligheden die in de samenleving aanwezig zijn. Het vergroten van de institutionele stabiliteit en het bereiken van consensus over fundamentele keuzes is inderdaad een voorwaarde voor integrale en eerlijke ontwikkeling. Het vereist ook een lange termijnsvisie en een klimaat van samenwerking tussen iedereen, zelfs als er sprake is van rolverdeling en meningsverschillen. Ik hoop vooral dat er een einde komt aan het geweld tussen stammen, want dat maakt veel slachtoffers, verhindert dat mensen in vrede kunnen leven en belemmert de ontwikkeling. Ik doe daarom een beroep op ieders verantwoordelijkheidsgevoel om de spiraal van geweld te stoppen en in plaats daarvan resoluut de weg in te slaan die leidt naar een vruchtbare samenwerking ten gunste van alle mensen in het land. Bovengenoemde houdingen kunnen namelijk de voorwaarden scheppen om ook voor de kwestie van de status van het eiland Bougainville een definitieve oplossing te vinden en te voorkomen dat oude spanningen weer oplaaien. Door het versterken van de overeenstemming van de basiselementen van de burgermaatschappij, samen met de bereidheid van een ieder om iets van zijn of haar standpunt op te offeren ten voordele van iedereen, kunnen de nodige krachten worden aangewend om de infrastructuur te verbeteren, de gezondheids- en onderwijsbehoeften van de bevolking aan te pakken en de mogelijkheden voor waardig werk te vergroten. Soms vergeten we dat mensen meer nodig hebben dan enkel de eerste levensbehoeften. Ze hebben ook veel hoop in hun hart nodig. En dit stelt hen in staat om ten volle te leven, geeft hen levenslust en moed om grootse projecten te ondernemen en stelt hen in staat om hun blik omhoog te richten naar uitgestrekte horizonten. Een overvloed aan materiële goederen is niet genoeg om een levengevende, serene, hardwerkende en vreugdevolle samenleving te baren die zonder een brede spirituele kijk in zichzelf keert en leidt tot een droogte van hart. Als gevolg daarvan raakt de maatschappij de weg kwijt en vergeet ze de juiste hiërarchie van waarden. Bovendien ontneemt deze droogte de maatschappij haar drang om vooruit te gaan en blokkeert, zoals in sommige weelderige samenlevingen gebeurt, haar vooruitgang zodanig dat ze de hoop in de toekomst verliest en geen reden meer kan vinden om het leven door te geven. Daarom is het nodig om de geest te richten op grotere realiteiten. Onze houding en handelingen moeten ondersteund worden door een innerlijke kracht die hen beschermt tegen het risico om gecorrumpeerd te worden of het vermogen te verliezen om de waarde van werk te herkennen en de noodzaak om het met toewijding uit te voeren. Spirituele waarden beïnvloeden in hoge mate de bouw van de aardse stad en alle tijdelijke realiteiten. Met andere woorden, deze waarden doordringen een ziel en inspireren en versterken elke onderneming. Dit wordt ook benadrukt in het logo en het thema van mijn reis naar Papua-Nieuw-Guinea. Het motto vat het in één woord samen: bid. Misschien zijn sommigen die zich te veel zorgen maken over politieke correctheid verrast door deze keuze. Als dat zo is, vergissen zij zich, want een volk dat bidt heeft een toekomst en put kracht en hoop uit de hemel. Zelfs de afbeelding van de paradijsvogel op het logo van deze reis is een symbool van vrijheid, een vrijheid die niemand en niets kan verstikken, omdat ze in ons zit en bewaakt wordt door God die liefde is en wil dat zijn kinderen vrij zijn. Voor iedereen die beweert christen te zijn, de overgrote meerderheid van uw volk, hoop ik vurig dat het geloof nooit gereduceerd zal worden tot het naleven van rituelen en voorschriften. Mogen het in plaats daarvan gekenmerkt worden door liefde, liefde voor Jezus Christus en het volgen van Hem als discipel. Op deze manier kan geloof een doorleefde cultuur worden die geesten en daden inspireert en een lichtbaken wordt dat de weg voorwaarts verlicht. Tegelijkertijd kan het geloof ook de samenleving als geheel helpen om te groeien en goede en effectieve oplossingen te vinden voor haar grootste uitdagingen. Geachte dames en heren, ik ben hier gekomen om de katholieke gelovigen aan te moedigen hun weg verder te zetten en hen te bevestigen in de belijdenis van hun geloof. Ik ben gekomen om me met hen te verheugen over de vooruitgang die ze boeken en om hun moeilijkheden te delen. Ik ben hier, zoals Sint Paulus zou zeggen, als een werker met u en tot uw vreugde. Ik prijs de christelijke gemeenschappen voor de liefdadigheidswerken die ze in het land uitvoeren. Ik dring er ook bij hen op aan om altijd samenwerking te zoeken met openbare instellingen en met alle mensen van goede wil. Te beginnen met hun broeders en zusters die behoren tot andere christelijke denominaties en andere religies, omwille van het algemeen welzijn van alle burgers van Papua-Nieuw-Guinea. Het lichtende getuigenis van de zalige Pieter Toe Rot, zoals de heilige Johannes Paulus II tijdens de mis ter gelegenheid van zijn zaligverklaring verklaarde, toont u hoe u zich edelmoedig ten dienste van anderen kunt stellen en hoe u ervoor kunt zorgen dat een samenleving zich ontwikkelt in eerlijkheid en rechtvaardigheid, harmonie en solidariteit. Mogen zijn voorbeeld, samen met dat van de zalige Johannes Mazzucconi en alle missionarissen die in uw land het evangelie hebben verkondigd, u kracht en hoop schenken. Mogen de heilige aartsengel Michael, de hemelse beschermheilige van Papua-Nieuw-Guinea, altijd over u waken, u beschermen tegen alle gevaar en de autoriteiten en alle mensen van dit land beschermen. Excellentie, u sprak over de vrouwen. Laten we niet vergeten dat zij het zijn die een land vooruit helpen. Vrouwen hebben de kracht om leven te geven, op te bouwen en een land te laten groeien. Laten wij niet vergeten dat vrouwen in de voorhoede staan van menselijke en spirituele ontwikkeling. Uwe excellentie, dames en heren, ik begin mijn bezoek aan u met vreugde. Ik dank u dat u de deuren van uw prachtige land voor mij hebt geopend, zo ver van Rome en toch zo dicht bij het hart van de katholieke kerk. Want in het hart van de kerk ligt de liefde van Jezus Christus, die aan het kruis alle mannen en vrouwen omhelsde. Zijn evangelie is voor alle volkeren, want het is niet gebonden aan een aardse macht, maar is vrij om elke cultuur te voeden en het koninkrijk van God te laten groeien in de wereld. Het evangelie is incultureel en culturen moeten geëvangeliseerd worden. Mogen dit koninkrijk van God volledig verwelkomd worden in dit land, zodat alle volkeren van Papua-Nieuw-Guinea met al hun verschillende tradities in harmonie kunnen samenleven en de wereld een voorbeeld van broederschap kunnen bieden. Ik dank u van harte. Mooie toespraak van Paus Franciscus. Aan de autoriteiten dus op Papua-Nieuw-Guinea. Om 5:00 in de namiddag bracht hij een bezoek aan de verschillende kinderen die deel uitmaken van een straatapostolaat in de technische school Caritas. De kinderen kregen daarbij de kans om vragen te stellen aan de paus, nadat ze een prachtige opvoering deden van lokale dansen en met heel veel vreugde de Heilige Vader hebben ontvangen. En deze kans om vragen te stellen aan de paus, wel, dat hebben ze niet aan zich laten voorbijgaan. Zo vroeg een kind aan paus Franciscus, Waarom krijgen wij geen kansen zoals alle andere kinderen?
Davvero mi viene una sola risposta a questa domanda. Ed è perché nessuno di noi è come gli altri. Perché siamo tutti unici davanti a Dio. Perciò non solo confermo che c'è speranza per tutti, come è stato detto, ma aggiungo anche che ciascuno di noi nel mondo ha un ruolo e una missione che nessun altro può svolgere.
De paus antwoordde: ik heb eigenlijk maar één antwoord op deze vraag. En dat is dat niemand van ons is zoals iemand anders, omdat we allemaal uniek zijn in Gods ogen. Het is niet alleen dat er hoop is voor iedereen, zoals we hebben gezegd, maar ik zou eraan willen toevoegen dat ieder van ons een rol en een missie heeft in de wereld die niemand anders kan vervullen. In de tweede vraag vroegen de kinderen de paus om levensadvies. Hoe kunnen wij de wereld gelukkiger maken?
Imparando giorno per giorno ad amare Dio e gli altri con tutto il cuore. E cercando di apprendere anche a scuola tutto quello che possiamo per farlo nel modo migliore, studiando e impegnandoci al massimo in ogni opportunità che ci viene offerta per crescere, migliorare e affinare i nostri doni e le nostre capacità.
U hoorde de Heilige Vader zeggen: door dag na dag te leren God en anderen lief te hebben met heel ons hart. We kunnen dat ook doen door te proberen om zelfs op school alles te leren wat we kunnen en om dat op de best mogelijke manier te doen. Door te studeren, ons in te zetten voor elke kans die we krijgen om te groeien, onze gaven en vaardigheden te verbeteren en te verfijnen. Aldus paus Franciscus. Wij gaan tijd maken om samen het Angelus te bidden met de Heilige Vader. We doen dat in het bijzonder voor de geestelijke vruchten van deze mooie apostolische reis naar Indonesië, Papua Nieuw-Guinea, Oost-Timor en Singapore. En daarna gaan we verder. Dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem coniovim, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculo.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
zondag 8 september vond er een bezoek plaats aan de eerste minister in de apostolische nunciatuur om 7:30 in de ochtend. En om 9:15 celebreerde paus Franciscus de heilige mis in het Sir John Guy's Stadium.
E voi, fratelli e sorelle, che abitate questa terra così lontana dal Pacifico, forse avete l'immaginazione di essere separati, separati dal Signore, separati dagli uomini. E questo non va, no. Voi siete uniti, uniti nello Spirito Santo, uniti nel Signore. E il Signore dice a ognuno di voi, apriti, apriti. Questa è la cosa più importante, aprirci a Dio, aprirci ai fratelli, aprirci al Vangelo e farlo diventare la bussola della nostra vita.
De paus zegt hier, jullie broeders en zusters die in dit land zo ver weg in de stille oceaan wonen, zouden zich kunnen voorstellen dat jullie gescheiden zijn, gescheiden van de Heer, gescheiden van de mensen, en dat is niet goed. Nee, jullie zijn verenigd. Jullie zijn verenigd in de Heilige Geest, verenigd in de Heer. De Heer zegt aan ieder van jullie om jullie open te stellen. Effata, wees open, en dat is het belangrijkste. Stel je open voor God, stel je open voor je broeders en zusters, stel je open voor het evangelie en maak het tot het kompas van jullie leven. Na de heilige mis bad paus Franciscus nog het Angelus. En zijn boodschap was daarin ook duidelijk en direct. Hij richtte zich op 2 grote problemen die het land treffen.
Pace, pace per le nazioni e anche per il creato. No al riarmo e allo sfruttamento della casa comune. Sì all'incontro tra i popoli e le culture, sì all'armonia dell'uomo con la creatura.
Vrede, vrede, voor de volkeren en voor de schepping. Nee aan herbewapening en uitbuiting van de gemeenschappelijke woning. Ja aan de ontmoeting tussen volkeren en culturen. Ja aan de harmonie van de mens met de schepselen. Het is namelijk zo dat in Papua-Nieuw-Guinea de houtkapindustrie het land verwoest. Naar schatting wordt 70% van deze handel illegaal uitgevoerd, waarbij zelfs de eigendomsrechten van de lokale inheemse bevolking worden geschonden. Bovendien is er geweld tussen de verschillende stammen, waar de paus dus over sprak toen hij aankwam in het land. Daar komt ook nog bij dat door de vrije toegang van wapens en de ontwikkeling daarvan in de afgelopen decennia stammengevechten een ander groot probleem van het land zijn geworden. In februari nog werden 64 mensen gedood tijdens een razzia als gevolg van deze conflicten. Na het Angelus nam de Heilige Vader opnieuw het vliegtuig om van Port Moresby naar Vanimo te reizen. Daar kwam hij aan om 3:15 en daar vond een ontmoeting met de gelovigen van het bisdom Vanimo plaats op de esplanade voor de kathedraal van het Heilige Kruis. Daar luisterde hij onder meer naar de verhalen van een echtpaar, een zuster en een catechist, die vertelden waarom veel missionarissen hun werk stopten en er nog maar 15 over zijn in het bisdom. We staan voor veel uitdagingen, zeiden ze, zoals het schoolgeld van onze kinderen, de behoefte aan huisvesting voor onze gezinnen, toegang tot de gezondheidszorg en onderwijs en transport. In zijn overdenkingen ging de paus in op de natuurlijke schoonheid van het land en moedigde hij de aanwezigen aan deze te gebruiken om een gevoel van broederschap te verspreiden en verdeeldheid te overwinnen, in het bijzonder tussen de meer dan 300 stammen in het land.
Formeremo così sempre più come una grande orchestra che piace tanto a Maria Josef, la nostra violinista, capace con le sue note di ricomporre le rivalità, di vincere le divisioni personali, familiari, tribali, di scacciare dal cuore delle persone la paura, la superstizione, la magia,
di porre fine a comportamenti distruttivi come la violenza, l'infedeltà, lo sfruttamento, l'uso di alcol e droghe, mali che ci imprigionano e rendono infelici tante fratelli e sorelle, anche qui.
Op deze manier zullen we steeds meer een groot orkest vormen, zei hij, waar Maria Jozef, onze violiste, zo van houdt. Dat met zijn noten in staat is om rivaliteiten te hercomponeren, om verdeeldheid te overwinnen, persoonlijk, familiaal en stammengewijs, om angst, bijgeloof en magie uit de harten van de mensen te verdrijven, om een einde te maken aan destructief gedrag zoals geweld, ontrouw, uitbuiting, alcohol- en drugsmisbruik, kwaden die zoveel van onze broeders en zusters gevangen houden en hun geluk ontnemen, zelfs in dit land. Na zijn overdenking liet paus Franciscus een gouden roos, die enkel wordt geschonken bij pauselijke bezoeken aan heiligdommen van Maria, achter aan de voeten van een Mariabeeld. Daarna volgde nog een ontmoeting met een groep missionarissen in de Holy Trinity Humanistic School in Baro. Dat was om 16:50 en vervolgens vertrok hij opnieuw richting Port Moresby, waar hij die avond nog arriveerde. Op maandag 9 september dan was er de grote ontmoeting met de jongeren in het Sir John Guy's Stadium. Drie jongeren uit de katholieke jeugdgroep van het land deelden hun verhaal met paus Franciscus en beschreven daarbij de gevolgen van het uiteenvallen van de gezinnen. Zo zeiden ze: we komen allemaal uit gezinnen die bedoeld waren om ons te vormen en te kneden tot onze toekomstige zelf. Maar hoe is dat mogelijk vandaag de dag als een van de problemen die jongeren en onze samenleving treft misbruik in het gezin is? In zijn toespraak prees de Heilige Vader nogmaals de impact die ouderen op jongeren kunnen hebben.
C'è un rapporto molto importante nella vita del giovane.
Where there's something that's very important in the life of young people.
C'è la vicinanza ai nonni.
Closeness to your grandparents and to elders.
Siete d'accordo?
You agree?
Adesso tutti insieme diciamo viva i nonni.
Let's all say together, long live grandparents.
Thank you very much. Thank you.
De Heilige Vader die had hier een heel mooi moment met de jongeren en zegt: ja, er is een belangrijke relatie in het leven van jongeren. Dat is de band met grootouders en ouderen. Zijn jullie het daarmee eens? En u hoorde een welklinkend ja vanuit het stadion. Laten we dan ook allemaal samen zeggen: lang leven de grootouders. Ik dank u hartelijk. En inderdaad, een enthousiaste onthaal daar van de jongeren aan paus Franciscus. Een hele gebeurtenis natuurlijk voor de jeugd die zo ja, een groot deel van de bevolking uitmaakt en dus ook van de katholieke kerk. Nadenkend over het feit dat het land meer dan 800 talen heeft voor verschillende etnische groepen, bood paus Franciscus een oplossing door te zeggen dat jongeren vooral moeten reageren met liefde, de taal die verbindt. En met die mooie woorden werd het bezoek aan Papua-Nieuw-Guinea besloten. Om 11:10 volgde nog de afscheidsceremonie op de internationale luchthaven en stapte hij opnieuw het vliegtuig op in de richting van Dili voor een bezoek aan Oost-Timor. En dat is voor een volgende keer. Dierbare luisteraars, we danken u van ganser harte voor het luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We blijven u op de hoogte houden van de pauselijke en Vaticaanse actualiteit en in bijzonder natuurlijk ook deze apostolische reis van paus Franciscus naar Indonesië, Papua-Nieuw-Guinea, Oost-Timor en Singapore. Graag tot een volgende keer.